Goedemorgen allemaal. Alle kinderen mogen een keer vooraan komen. En je mag allemaal gaan zitten. Nancy en ik gaan een beetje een toneeltje spelen. Kom. De kinderen mogen komen.
Wat zal ik voor u doen, uw koninklijke schoonheid?
Spiegel, spiegel aan de wand. Wie is de mooiste van het land?
Ja, Geertrui. Ik vind het niet zo mooi wat ik zie. Je bent deze week niet helemaal eerlijk geweest.
Wat kan ik voor u doen, uw koninklijke schoonheid?
Spiegel, spiegel aan de wand.
Wie is de mooiste van het land?
Hoi. Heere God, ik heb erover nagedacht wat u daar straks zei tegen mij. Eerst moet ik het allemaal wegdoen. Maar ja, het is waar, het is waar. Ik was deze week niet eerlijk. O, Heere God, ik vraag u echt vergeving. En ik ga ook naar de mensen gaan die ik heb pijn gedaan, Heere God. Dank u wel, Heere God, dat u het mij getoond hebt, Heer. Want ik verlang zo naar om meer en meer op u te gaan lijken, om te groeien. Dank u wel, Heer God. Amen.
Lieve Heer, wat ben ik blij met jouw gebed. Wat ben ik blij dat je inziet. En dat je ook weet dat ik je zonde vergeef. En wat zie je er mooi uit.
Hoi. Ik denk zo al een heel tijdje na, het is kindermoment, dat is één keer per maand, wat ga ik de kinderen vertellen? En ik gebruik meestal iets dat ik meemaak in mijn dagelijks leven. En wat ik meemaak, zowel bij de kinderen als bij de grote mensen. Dat het zo moeilijk is om te zeggen, ik ben mis. Ik was fout. En ik denk dat de Heere God ook wilde dat ik daar iets over vertelde. Dat dat eigenlijk iets is die heel belangrijk is. Als we willen groeien. We hebben al heel veel dat liedje gezongen. Hè? Ik wil meer en meer op Jezus gelijken. En ik verlang daar ook naar. En deze week, het is echt gebeurd hoor. Ik bid ook en ik zeg, Heere God, wilt u deze dag zegenen? Ik wil echt het goede doen voor iedereen. Maar het was niet gelukt deze week. En ik voelde mij daar schuldig van. Ik ga eerst iets lezen vanuit de Bijbel. Wisten jullie dat er in de Bijbel een tekst staat over een spiegel? Nee. Goed, ik hoop dat jullie het begrepen hebben. In Jacobus hoofdstuk 1, ik ga een keer een vraag stellen. Jacobus, is dat het Nieuwe of het Oude Testament? Heel goed, het Nieuwe Testament. En weet je ook wie dat Jacobus was? Dat was een... Maar nog iets speciaals. Wat was hij van Jezus ook? Een broer van Jezus. En wat staat er? Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet... is net als iemand die zijn gezicht, waarmee hij is geboren, in de spiegel kijkt. Hij ziet zichzelf, maar ook onmiddellijk vergeet hoe hij eruit ziet. En kijk kindjes, dat is heel belangrijk dat we af en toe in de spiegel kijken. Wauw, wat zie jij? Ziet er mooi uit, draai je een keer de staartjes. Amai, al die kleurtjes. Nee.
Zo, maar ik zie de buitenkant. Ik kan niet jouw hartje zien. Maar de Heer Jezus kan jouw hartje wel zien. En zitten daar soms ook van die lelijke dingetjes in, of niet? Ik ben blij hoor. Zeg, maar voor de grote kinderen, ik meen dat is goed. Af en toe, dat is gezond, een keer te kijken naar uw eigen hart en te zeggen van, klopt het wel, hetgeen ik zeg, met hetgeen ik doe? Ja, en ik ga nog twee dingetjes vertellen. Hoe komt dat dat wij zo moeilijk onze fouten toegeven? Hoe zou dat komen? Kan er daar iemand een antwoord over geven? Vind je dat moeilijk om toe te geven dat je verkeerd bent? Vind je dat moeilijk? Waarom?
Kan je dat zeggen waarom?
Kan iemand daar een antwoord over geven? Hoe komt dat? Kan jij gemakkelijk toegeven als je iets verkeerd hebt gedaan? Vind je dat ook moeilijk? Grote mensen vinden dat ook moeilijk. En een van de redenen kan zijn, soms zijn wij een beetje trots. We willen ons heel goed voordoen, dat we er heel goed uitzien. Ja? Maar er is nog iets wat ik zo merk, ook op school, dat we soms heel bang zijn. Maar wij denken, als wij een fout toegeven, dat we niet meer gaan graag gezien zijn. Is dat soms wel zo? Denk je dat? Als juf u een opmerking geeft, hoe voel je daar dan bij? Zeg het een keer.
Schuldig.
Voel je dan schuldig? Ja, en denk je dat juf dan u niet meer zal erg graag hebben zo van? Nee, wat denk je dan? Of als uw mama en papa u iets zeggen?
Misschien als ze denken niet meer met jou te praten. Misschien als ze niet meer met jou praten.
Denkt, ja, misschien praten ze niet meer met mij. Of bij vriendjes en vriendinnetjes. Ze zouden een keer moeten zien wat ik misdaan heb. Misschien willen ze wel geen vriend of vriendinnetje meer zijn. Ja. En wat ik deze morgen wil zeggen, we moeten niet bang zijn om onze fouten toe te geven. We mogen gewoon naar de Heere God gaan. En ik denk dat de Heere God eigenlijk bozer is als we niet zeggen dat we het verkeerd gedaan hebben. Maar als we zeggen, Heere God, het was niet oké. De Heere God zal ons nog altijd even graag zien. Gaan jullie dit goed onthouden? Wie gaat er af en toe een keer in de spiegel kijken? Doe jij dat vaak? Nee, jij niet. Ja, he. En het is daarvoor, denk erover na, niet vergeten, af en toe in de spiegel kijken. Maar niet weglopen, hè. Als er dingetjes zijn die niet mooi zijn, naar de Heere God en zei, Heere God, ik wil dat niet meer. Oké? Goed. Sta maar allemaal recht. We gaan de laatste keer ons kinderliedje zingen. En het is joy, vreugde, ja. We mogen heel blij zijn. Want Jezus is gestorven voor onze stoute dingen die we gedaan hebben. En de Heer Jezus wil ons altijd vergeven. Maar we moeten het hem wel vragen. Gaan we het onthouden als we iets verkeerd gedaan hebben? Sorry, hè? Oké, gaan we de bewegingen meedoen?
Got joy. I've got joy. Rivers of living water.
Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life, I got my name. book of life. I got my name written in the book of life. Oh, hallelujah. I got joy.
Get your blood.
I got joy. With the living water.
Written in the book of life, I got my name. Written in the book of life,
oh hallelujah.
Yeah. And
now
here again,
and you hear it. I got joy. I got joy.
Goed. Zeg, en wij mogen blij zijn, hè? Dat de Heer Jezus ons telkens wilt vergeven. En zo gaan we groeien. Ja? Oké. Zou jij een keer durven bidden? Kom maar. Zo. We sluiten onze ogen. Zo. Ja.
Dank u wel, Heer God, dat we hier in de kerk mogen zijn. En dat ik het leuk vind in de kerk. Amen.
Amen. Iedereen mag naar de zondagschool.
Oké. Dan gaan we luisteren naar de preek van Robert. Ik moet wel eerlijk zeggen, mijn vrouw is nou altijd enthousiast, hè? Soms een voorbeeld aan te nemen.
Goedemorgen, lieve mensen. Hier in Kortrijk. Fijn om in uw midden te mogen zijn. Fijn om zo samen mooie liederen te zingen tot eer van God. En ook mee te mogen maken hoe de kinderen van Gods waarheid mogen horen. En er zelf ook door bemoedigd te mogen worden. Lieve mensen, vanmorgen gaan we een heel klein gelijkenisje van Jezus lezen. Maar eerst lezen we ook een gedeelte uit het Oude Testament. Uit het boek, dankjewel Martin. Zo is de naam toch, hé, Martin? Hoe? Bernard, excuus, ja. Ja, ik word een dagje ouder. Hé. Maar we gaan ook een eerste gedeelte lezen uit het boek Ezechiël, het Oude Testament, Ezechiël hoofdstuk 17. Want deze profeet heeft daar iets gezien, heeft daar iets gezegd, wat eigenlijk een mooie achtergrond is voor die kleine gelijkenis van Jezus van vanmorgen. Maar we lezen eerst Ezechiël 17 vanaf vers 22. En Ezechiël zegt daar, zo zegt de Heere Heere, ik zal zelf een deel van de kruin van de hoge ceder nemen en in de grond zetten. Van de top met zijn jonge loten zal ik een breekbaar twijgje afplukken. En ik zal dat zelf op een hoge en verheven berg planten. Op de hoge berg van Israël zal ik het planten. Het zal takken dragen, vruchten vormen en een machtige ceder worden, zodat daaronder allerlei soorten vogels zullen wonen. In de schaduw van zijn takken zullen ze wonen. Dan zullen alle bomen van het veld weten dat ik de Heere, de boom die hoog van stam is, vernederd heb tussen haakjes, dat gaat over de koning van Assyrië, van Babel. Maar de boom die laag van stam is, heb ik vergeven. De jonge boom doen verdorren en de verdorde boom heb ik doen uitlopen. Ik, de Heere, heb gesproken en zal het doen. En dan lezen we nu uit Matteüs hoofdstuk 13, daarvan de versen 31 en 32. Een andere gelijkenis hield hij, dat is Jezus, hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen. En het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. En gemeente, de meeste mensen in de tijd van Jezus die rond hem stonden, die naar hem stonden te luisteren, het grootste deel daarvan geloofde dat als het koninkrijk van God op aarde komt, dat dat op een duidelijke, op een overweldigende manier zou gebeuren. Ze geloofden dat God van het ene op het andere moment wonderlijk in zou grijpen. Door middel van een nieuwe koning, door een nieuwe David, door de Messias. En dat dan, door die ingreep van God, dat dan alle vijanden van God, en dus ook alle vijanden van Israël, dat die meteen verslagen zouden worden. En dat dan van het ene op het andere moment alles weer goed zou zijn. Dat was het beeld en de verwachting die heel veel mensen toen in de tijd van Jezus hadden over de komst van het koninkrijk van God. En dat waren ook de verhalen die ze aan elkaar vertelden. Daar keken ze naar uit. Ooit maakt Hij, onze God, alles nieuw. En ze vertelden dat aan elkaar om elkaar te bemoedigen. Om zo de moed erin te houden. Er komt een dag. Dan komt de Messias. Dan komt alles goed. En ze vertelden die verhalen in een wereld die, dat moeten we ook altijd goed voor ogen houden, die wereld werd gedomineerd door de Romeinen, door de keizer van Rome. Het was dus een wereld die absoluut nog niet leek op het koninkrijk van God dat beloofd was. En de gelovigen van toen in de tijd van Jezus, de mensen die echt vroom en ernstig met Gods woord omgingen, die hadden eigenlijk, een beetje zoals vandaag in onze seculiere wereld, die hadden eigenlijk voortdurend het gevoel dat ze in de wereld waarin ze leefden, dat ze vreemdelingen waren. Ik weet niet of u dat ook kent, dat gevoel in de wereld van vandaag als christen. Dan zijn we toch echt wel vreemdelingen. Nee? Wel, die mensen hadden dat ook in de tijd van Jezus. Dat ze in ballingschap leefden, ver van huis, terwijl ze toch in hun eigen land leefden en woonden. Maar goed, eens ooit zou de dag komen. Daar leefden ze uit, dat geloofden ze. En als de Heer Jezus dan dat kleine gelijkenisje van vanmorgen vertelt, over dat piepkleine zaadje dat tot iets groots gaat uitgroeien, dan reageert Jezus daarmee eerst en vooral op al die verwachtingen, toekomstverwachtingen van zijn luisteraars. Want wat doet Jezus hier eigenlijk in deze gelijkenis? Wel, in dit geheim van het koninkrijk, wat hij in dit kleine gelijkenisje leert, weerlegt Jezus eigenlijk al die verwachtingen van zijn hoorders. En hij doet dat door een hele belangrijke les te delen. Een les, een geheim dat ook wij ons steeds weer eigen mogen en moeten maken. Namelijk dat Gods koninkrijk van God heel klein zal beginnen en dat het vervolgens zal gaan groeien. En het zal in een heel lang proces uitgroeien tot iets geweldigs groots. Over dat thema, dat ene thema, heeft Jezus het hier vanmorgen. En het stelt ook aan ons, aan u en aan mij de vraag, welke toekomstverwachtingen hebben wij eigenlijk in ons hart en in ons hoofd? Wat verwachten wij eigenlijk van de komst van het Koninkrijk van God? Denken ook wij alleen maar aan dat geweldig groot moment dat ooit een keer zal komen? En dat het dan allemaal in één keer goed komt? Of geloven we eerder dat wat Jezus ons hier vanmorgen leert? En misschien zijn er wel broeders en zusters hier vanmorgen die zeggen, ja, wat Jezus zegt, dat geloof ik eigenlijk ook wel. Zo als Jezus het leert, zo zie ik het ook. Ik zit eigenlijk wel goed op die lijn van Jezus. Wel, als dat zo is, dan is dat prachtig. Maar toch, geloof ik, is het goed om onszelf elke keer weer even bij deze les, bij dit geheim van het mosterdzaadje te bepalen. Want ongemerkt, ik proef dat ook heel erg bij mezelf, ongemerkt kruipen er toch weer allerlei andere soorten verwachtingen in je hoofd en je hart over hoe dat koninkrijk van God nu gaat komen. En vooral in de hoop dat het toch een keer zal gaan gebeuren, nu liefst al in onze tijd. In de laatste tijd ben ik vaak bezig, waarschijnlijk u ook wel, door al die verschillende gebeurtenissen, door al die verschillende omstandigheden in onze wereld, ben ik bezig met die waarom-vraag. Waarom duurt het allemaal zo lang? Waarom grijpt God niet in? Waarom wacht Hij zo lang? Waarom groeit zijn koninkrijk zo langzaam? Met andere woorden, het vertrouwen en het geloof dat God weet wat Hij doet en dat het uiteindelijk allemaal wel goed zal komen, dat vertrouwen en dat geloof is eigenlijk nooit vanzelfsprekend. En daarom vertelt Jezus dit kleine gelijkenisje. Dat kleine beeld wat we mogen onthouden en vooral ook vasthouden. En dat kleine beeld wat onze verwachtingen misschien wel weerlegt of tegenspreekt, maar anderzijds dat kleine beeld dat ook ons geloof en ons vertrouwen wil voeden. Want wat is nu het geheim van het Koninkrijk van God? Wat is nu de belofte in deze kleine gelijkenis van Jezus? We zien het Jezus doen. Hij pakt een heel klein zaadje in zijn hand. Het ligt op het puntje van zijn vinger. En hij zegt aan zijn toehoorders, zien jullie hoe klein dat zaadje is? Een heel klein mosterdzaadje. Kleiner dan welk ander zaadje dan ook. Wel, zegt Jezus, zo klein begint het koninkrijk van God. Zo klein begint Gods nieuwe wereld, zoals de Bijbel in gewone taal vertaalt. Zo klein, je kijkt er zomaar overheen. Maar het is er wel. Het is begonnen, zegt Jezus. Het is begonnen. Kijk maar, zegt Jezus. Kijk maar naar wat ik doe. Luister maar naar wat ik zeg. Het is ook onder jullie. De eerste tekenen zijn er al. Zien jullie ze? Horen jullie ze? En natuurlijk zegt Jezus er ook bij, ja, oké, de Romeinen zijn er nog. Ja. En nee, ik genees niet alle zieken. Ik genees een aantal zieken, maar niet allemaal. En de armen die blijven altijd onder jullie, zegt Matthäus, zegt Jezus in Matthäus 26. De Heer Jezus gaat de armoede in deze wereld ook niet in één keer oplossen. En het kwaad in deze wereld, dat lijkt maar zijn hang te kunnen gaan. De duivelse machten, die gaan nog altijd tekeer. Dat is allemaal waar, zegt Jezus eigenlijk. Maar zien jullie het? Te midden van dat alles is er een piepklein zaadje gezaaid en geplant. En dat zaadje, dat zal uitgroeien tot iets wat geweldig groot is. Lieve mensen, wat een mooi, indrukwekkend geheim van Gods koninkrijk. En heeft Jezus dit nu helemaal zelf bedacht? Wel, niet helemaal. Jezus kende natuurlijk het Oude Testament als een broekzak, om het zomaar te zeggen, met alle respect. Hij kende het Oude Testament op zijn duim. En hij putte er ook onderwijs uit. Hij putte in zijn onderwijs ook en in zijn gelijkenissen heel vaak uit de profetieën van het Oude Testament. En we lazen het daarnet in het boek Ezechiël. Ook de profeet Ezechiël had al gezien in een visioen, in een woord van God, hoe God uit één grote machtige cederboom een heel klein twijgje plukt. En dat plant op een hoge berg. En eerst is het nog piepklein, je kijkt er zomaar overheen, maar het groeit uit tot een geweldige, prachtige, grote boom. En in die grote boom komen de vogels van de hemelen zich nestelen, zegt Ezechiël. En wat Jezus hier zegt en leert in lijn met de profetieën van het Oude Testament, is eigenlijk dat het grote geheim van Gods werk in ons leven, in deze gemeente, in deze wereld, is dat het heel klein begint. Maar dat het ook heel groot zal eindigen. En als je zo'n mosterdzaadje ziet, je kijkt ernaar, je kunt je niet voorstellen dat uit zo'n piepklein dingetje iets heel groots, iets machtig groots zal gaan groeien. Het is er niet aan te zien. Het begin staat in geen enkele verhouding tot het einde. En we hebben er vooral ook geloof voor nodig om het je voor te kunnen stellen hoe het zal eindigen. Ja? Zo kunnen we ons eigenlijk vandaag niet voorstellen hoe heerlijk, mooi en groot dat koninkrijk van God zal zijn. Wat we er nu van zien, wat we er nu van ervaren, dat is eigenlijk nog maar een hele kleine fractie van wat ons in de toekomst zal geopenbaard worden. En de vraag die Jezus ons vanmorgen stelt, dat is, zoals hij dat altijd doet met zijn gelijkenissen, de vraag is: Geloven jullie dat? Vertrouwen jullie daarop? En wat ons misschien kan helpen, is ons ook bewust te zijn en te blijven van hoe Jezus zelf naar deze wereld is gekomen. En wat er na deze gelijkenis en het einde van het evangelie allemaal is gebeurd in de verdere loop van de geschiedenis. Want hoe is Jezus in deze wereld gekomen? Het leven van Jezus begon in een hele kleine uithoek van het Romeinse Rijk. Hij is geboren in een onooglijk kleine stal. Het stelde niks voor. De keizer wist van niks. Maar een paar eeuwen later zou de Romeinse keizer zelf christen worden. Want er was een beweging ontstaan van altijd maar meer en meer christenen, mensen die in dat verhaal van Jezus waren gaan leven, die een plek hadden gevonden in die boom. En er waren ook steeds meer vogels gekomen uit allerlei windstreken, ja, ook zelfs uit West-Europa, zelfs uit Brugge, zelfs mensen uit Kortrijk vonden een plek in die boom, in die geweldige grote struik. En ondertussen, lieve mensen, mag het hier in West-Europa allemaal wat minder worden met de kerken. Ja? Maar op andere plaatsen in deze wereld blijft het koninkrijk groeien. Het koninkrijk van God groeit door tot die grote dag komt. De dag dat het allemaal voltooid wordt. Dus lieve mensen, dat is het geheim. En we krijgen dat geheim van Jezus zomaar uitgedeeld vanmorgen. Maar wat betekent dat geheim nu voor ons leven? En voor ons geloof van elke dag? En voor het vieren van het avondmaal zo dadelijk? Ik denk dat ik het beste zo kort samen kan vatten. Namelijk dat we steeds meer mogen leren leven en werken vanuit dat geduld van God. Dat we grote dingen van God mogen verwachten, absoluut. Maar dat we dat ook in alle nederigheid mogen doen. Dat we zo vanuit dat geheim van het mosterdzaad ons werk mogen doen. Onze weg mogen gaan in de wetenschap dat Jezus Heer is en dat Hij doet wat Hij belooft en dat we de moed niet opgeven. Dat we de moed niet opgeven als de tekenen van het koninkrijk in onze omgeving soms zo klein zijn, zo spaarzaam zijn. Of dat misschien wel alles in onze omgeving, in ons leven, wel vloekt met dat wat Jezus zegt. Met dat wat we geloven. En ook dat we de dag van de kleine dingen niet zullen verachten. Nee, kleine dingen, ja, daar kijken we zo overheen. Maar God zegt in zijn woord dat hij de kleine dingen niet veracht. En de profeet Zacharia zegt ook, veracht de dag van de kleine dingen. Het is niet omdat iets klein is, dat het niet belangrijk is. Denk aan het mosterdzaadje. We zien vandaag de dag in onze wereld allerlei dingen gebeuren waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Je zou er de moed van verliezen. Maar dat gaan we niet doen natuurlijk. We verliezen de moed niet. Want we mogen met z'n allen leven en werken vanuit dit geheim van het koninkrijk. Het geheim van het mosterdzaad. Daar leven we uit, daar werken we uit, daar geloven we in. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook naar ons dagelijks werk kijken. Misschien denkt u, ja, ik heb maar een onbelangrijke job. Maar heel klein. Hè? Maar als we zo naar ons dagelijks werk kijken, dan mogen we daar toch iets bijdragen. Misschien niet iets dat de hele wereld verandert, maar dat wel is opgenomen in dat grote plan van het kleine mosterdzaadje. Dat ondertussen altijd maar groter en groter wordt. Zo kunnen we ook kijken naar de opvoeding van onze kinderen. Welke uitdagingen liggen daar niet tegenwoordig? Zo kunnen we ook kijken naar ons werk in de gemeente. Of misschien doet u ergens vrijwilligerswerk. Heel klein maar het kan belangrijk zijn. Zo kunnen we ook kijken naar hoe we bidden. Misschien denkt u, mijn gebed, het mag heel klein, onbelangrijk. Heeft geen invloed, denk aan het mosterdzaadje. En lieve mensen, tenslotte is dat ook niet iets wat we vanmorgen oefenen als we het avondmaal vieren. We kijken meestal naar het avondmaal als iets dat heel groot is. En het is ook iets groots, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Maar alles wat hier vanmorgen op tafel staat, is eigenlijk maar heel klein. Een heel klein stukje brood. Heel klein beetje wijn. Menselijkerwijs stelt het niks voor. En de Heer Jezus wist dat ook. En ik durf denken dat Jezus dat misschien wel met opzet heeft gedaan. Een heel klein beetje brood. Een heel klein beetje wijn. Maar Hij is het wel die ons deze tekenen in handen heeft gegeven. Die ze vanmorgen als het ware in onze mond legt. Het zijn kleine tekenen die wijzen naar iets groots, naar zijn lijden, naar zijn sterven. Tekenen die wijzen naar het moment waarop de Heer Jezus door deze wereld, om het zomaar te zeggen, een kopje kleiner werd gemaakt. Het was allemaal klein begonnen en aan het kruis scheen het ook, leek het ook op Goede Vrijdag, heel klein te eindigen. Maar dan kwam de opstanding. En het verhaal hing verder. En het zou heel groot worden in deze wereld. Tot op de dag van vandaag. Met andere woorden, dat gebeuren aan het kruis, waar de Zoon van God stierf, zich helemaal voor u en voor mij klein maakte, daar verwijzen deze tekenen van brood en wijn vieren naar. Dus als we vanmorgen het avondmaal vieren, doen we dat in het vertrouwen dat onze God een heel klein begin heeft gemaakt, maar dat heel veel vrucht zal dragen en heel groot zal eindigen. Zo vieren we avondmaal vanmorgen in de verwachting dat het Koninkrijk van God er al is, nu, hier, onder ons, en dat het alsmaar groeit en dat het komen zal. Gemeente, laat dit geheim van het Koninkrijk ons denken, ons geloven, ons leven helemaal doortrekken. Laat het ons mogen vullen met hoop en blijvend vertrouwen, want zegt Gods woord, Hij die het goede werk in ons begon, zal het ook voleindigen op de dag van Christus. Amen.
Dank u wel, Robert. We zullen nog eerst twee liederen zingen voordat we overgaan naar het avondmaal. Even belangrijk voor de projectie. Ik heb de eerst twee volgende liederen van Pat omgezet.
hier is mijn hart in. Spreek uw waarheid binnen mij. Ik ben van u. Thank you.
Zo. We gaan ons voorbereiden op het avondmaal. En tijdens de voorbereiding van de week was mij iets opgevallen in Psalm 51. Zoals ik vanmorgen al voorgelezen heb. En ik wil daar één vers uithalen. Psalm 51. Zoals ik al heb gezegd, het is inderdaad een psalm van David, nadat hij bij Bathsheba was gekomen. Ik denk dat we allemaal wel die geschiedenis kennen. Ik wil daar namelijk niet over spreken, maar ik wil namelijk over die ene vers spreken, 9a. Daar spreekt David namelijk het volgende. Ontzondig mij met gysop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. En natuurlijk, als we dat hier lezen, als wij het Oude Testament niet gaan opzoeken, dan kunnen wij niet begrijpen van waar dat komt van ontzondig mij met gysop, dan zal ik rein zijn. En daarvoor moeten we in feite teruggaan naar Numeri 19. En zoals we weten, heeft het volk 400 jaar in slavernij gewoond, waren ze door Mozes bevrijd en kwamen ze dan eindelijk toe in het land dat God hen ging geven. Een volk dat 400 jaar in slavernij heeft geleefd, geen beslissing mocht nemen. En daarvoor had God ook speciaal bepaalde doelen mee. En een van die dingen was namelijk, hoe komen nu dat David daar spreekt van, ontzondigt mij met gysop, dan zal ik rein zijn. En het was namelijk het volgende, in nummer 19 lezen we, vanaf hoofdstuk 1, ik ga enkele versen uithalen. De verbrande rode koe en het reinigingswater. Ik ga dat niet lezen, maar ik ga in het kort vertellen wat de bedoeling was. Het was namelijk zo, als een Israëliet een dode aanraakte, iemand op het slagveld of waar dan ook, dan moest hij zich ontzondigen. We kunnen nu ons afvragen waarom was die reden, misschien was het om gezondheidsreden of om iets anders. Maar het was namelijk zo dat er een heel ritueel was daaraan bevestigd. Namelijk, het was het volgende. De priesters moesten een rode koe nemen, dat verbranden en die as bewaren. En als er dan op zo'n moment, ik vertel het nu wel helemaal kort voor de mensen die het willen onderzoeken, die moeten maar thuis lezen. Dus ze namen die as, ze bewaarden dat, ze deden er een beetje water in en dan dopten ze een tak van gysop erin en dan was die man die, of die vrouw die die dode aanraakte terug rein. Dan kunnen we zeggen, dat is een mooi ritueel. Maar het is iets waar God heel belangrijk aan acht. Want hij zegt ook, iemand die zich niet wilt ontzondigen, die wordt gedood. Die wordt gedood. En ik denk, ik moest daar eventjes bij stilstaan. Hoe belangrijk God het vindt om zijn geboden te bewaren. En hoe belangrijk het ook voor het volk was om te gehoorzamen. Zoals ik al zei, het zal niet zonder reden zijn dat God dat ergens heeft voorgesteld. Maar het laat ons ook, en bij mij werd ik weer van bepaald van daar eventjes bij stil te staan. Hoe wij soms misschien gemakkelijk het avondmaal nemen. Gelukkig mogen we dat doen. Gelukkig wist David van heel die situatie af. Als hij zegt, ontzondig mij maar gysop, dan wist David dat dat inderdaad een geestelijke vernieuwing was dat hij ontvang. Hij was niet bang om het te doen, ook al kende hij zoveel zonden. Hij wist, zoals ik al had aangehaald in vers 1, wees mij God genadig overeenkomstig uw karakter, kunnen we zeggen. God is goed. En ik wil nog één vers lezen, als ik terugvind tenminste. Vers ik ga het in het kort lezen, vers 10. Hij die de as van de koe verzameld heeft, moet zijn kleren wassen, want hij is tot de avond onrein. Dit is voor de Israëlieten en voor de vreemdeling die in hun midden verblijft, tot een eeuwige verordening. Het is een middel tot ontzondiging. Dus dat ritueel was een middel tot ontzondiging. Het was namelijk zo, een onreine kan niet bij God komen. Iemand die zondig is, kan niet bij God komen. Iemand die zich niet liet ontzondigen door dat ritueel, was ten dode opgeschreven. En zo is het vandaag de dag ook nog. Alleen weten we vanuit Hebreeën 9, vers 13, dat het ook werd gezegd dat we namelijk een ander ritueel, een andere persoon hebben. In Hebreeën 9, vers 13 lezen we daar het volgende, als een aansluiting van wat ik zo pas heb gelezen. Hebreeën 9, vers 13, daar staat er: Hij, Jezus, is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer dan zal het bloed van Jezus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij ook de bemiddelaar van het Nieuwe Testament. Hier wordt duidelijk gezegd dat dat ritueel, die toen al de mensen in reinheid plaatsten, nu vervangen is door het bloed van Christus. En toen ik dat voorbereidde, dacht ik inderdaad wel na van, en ik kijk dan alleen maar naar mezelf, misschien staan we daar te weinig bij stil. Wat dat betekent voor God zonde. Zoals in het Oude Testament werd gezegd, iemand die dat niet wilde gedoen, die zich niet wilde laten ontzondigen, die dat ritueel niet wilde laten doen, die werd gedood. Iemand die niet gelooft, die zich niet wil laten reinigen door het bloed van Jezus Christus, wordt hem dezelfde dood in feite. Hoeveel te meer zijn wij dan niet dankbaar dat wij tot geloof zijn gekomen en mogen delen door brood en wijn en weten dat onze zonden zijn vergeven door het bloed van Christus Jezus. Het is iets waar we heel dankbaar mogen voor zijn. Dat we ten eerste dat weten, dat we tot geloof zijn gekomen en dat we kunnen deelnemen, dat we mogen in vrijmoedigheid deelnemen aan Christus, aan het avondmaal, omdat Christus voor elke zonde is gestorven. Vooraleer we het avondmaal gaan inleiden, misschien kunnen we nog een korte tijd van gebed nemen, zowel luid op of stil. Ik ga dan afsluiten. En ondertussen kunnen misschien Kenneth en Martijn naar voren komen. Laten we nog een korte tijd van gebed houden. Heer Jezus, wij danken u dat u inderdaad de bemiddelaar bent van het nieuwe verbond. We danken u dat we door de tekenen van brood en wijn inderdaad uw kruisdood mogen herdenken. Uw opstanding, dat u leeft en zit aan de rechterhand van de Vader. Dat u inderdaad de weg bent voor ons allen, Heer. En we danken u daarom. We danken u omdat u uzelf omschrijft als inderdaad een genadevolle God. Zoals ook David overtuigd was dat hij ontzondigd kon worden, zo weten wij dat we door het bloed van Jezus vrije toegang hebben tot u, o heilig God. Uw naam zij daarvoor geprezen, Heer. En we danken u dat we dat in alle vrijmoedigheid en in geloof mogen doen. In Jezus' naam. Amen. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u, voor ons, vergoten wordt. Zo, dan zingen we nog één lied. Ik geef wat ik heb, waarom niets apart.
niets apart. Open voor u mijn hart. Als liefde sliep, is hier mijn leven. Een melodie van vreugde en pijn. En ik bid u in dat deel. De stil is hier mijn leven, een melodie van vreugde en pijn. En ik bid u in dat heel mijn leven een symfonie voor u mag zijn. Een symfonie voor.
Dan zijn we op het einde van onze dienst. Dan rest mij enkel nog de mededelingen, namelijk dinsdag bidstond, donderdag bijbelstudie. En er is ook nog gebed gevraagd voor Heidi. Haar man is ernstig ziek en ze vraagt gebed. En een tweede puntje ook nog is namelijk voor de stembrieven voor Jere. Gelieve deze af te geven. En voor de mensen die nog geen hebben ontvangen, je kunt altijd bij Christine nog om vragen.